In De Kluis worden verschillende gasten geïnterviewd over hun perspectieven en ervaringen met actuele financiële en macro-economische vraagstukken. Dit keer te gast in De Kluis, Ab Flipsen. Ab is tot 1987 werkzaam geweest bij Defensie en van 1987 tot 1993 bij een grote bankverzekeraar. Vanaf 1993 heeft hij directiefuncties bekleed bij diverse intermediair bedrijven. Naast deze werkzaamheden is Ab sinds jaren voorzitter van vereniging Woekerpolis. De vereniging Woekerpolis behartigt de belangen van gedupeerden met een Woekerpolis. In 2018 is Ab gevraagd om voorzitter te worden van de Belgische VZW Arcoclaim en is hij eigenaar van abflipsen.nl, geeft lezingen, schrijft blogs en artikelen en deelt zijn mening en visie via sociale media en verschillende programma's. Ab, kun je kort vertellen wie je bent en wat je in het dagelijks leven bezighoudt?
Nou, dat is lastig. Wie ben ik? Ik ga niet over mezelf dingen vertellen, moeten anderen maar doen. Nee, maar ik ben Ab Flipsen, 69 jaar. En nog hyperactief. En wat ik in het dagelijks leven doe, veel. Ik interesseer me voor alles. Dus daar ben ik met veel bezig. Ik heb gelukkig nog heel veel energie en ideeën. Meer ideeën dan ik soms kan uitvoeren. Maar wat ik met name dagelijks doe, is voorzitter zijn van een aantal organisaties. Wat grotere claimorganisaties. En claimorganisaties moet je denken aan een vereniging Woekerpolis. Of een vereniging Arcoclaim in België. Dat zijn organisaties waar mensen zich aanmelden die zich gedupeerd voelen of gedupeerd zijn door verkeerde producten of verkeerde adviezen. Nou ja, kan je niet tegen een verzekeraar of een ander instituut kan je gaan procederen. Daar heb je het geld niet voor, ook de middelen niet. En dan melden mensen zich massaal aan, dat noemen ze massaclaims. Meestal tegen 0 euro, op basis van een soort no-cure, no-pay. En die mensen laten dan zich vertegenwoordigen door zo'n grote claimorganisatie. En die schakelen advocaten in en die gaan procederen tegen de Googles en tegen de Microsofts en verzekeraars en tegen Volkswagen als het over diesel gaat. Dat is even het verhaal. En ik ben dus voorzitter van de vereniging Woekerpolis. Al een kleine 11 jaar. Wij procederen tegen de verzekeraars. Dat dossier is in een soort laatste stadium. Maar ga ik naar de oerknal, daar ben ik daar 25 jaar geleden al mee begonnen. En in België ben ik nu een jaar of 8 bezig met een Belgische claim waarbij 800.000 spaars en geld zijn kwijtgeraakt. Deze organisatie wordt gerund door 4 bestuursleden. 2 Belgen en 2 Nederlanders. En ik ben daar de voorzitter van. Dat kost mij soms weinig tijd, maar soms heel veel. Nu in deze tijd is het extreem veel. Ja, en daarnaast begeleid ik altijd nog een hele grote groep klanten. Dat ben ik aan het afbouwen. Ik ben met de community bezig. Ja, en misschien nog een paar dingen. En podcasts opnemen. Maar daar ben ik de laatste tijd wat minder druk mee, omdat ik nu op dit moment gewoon geen tijd heb. Dat is kort samengevat wie ik ben. Ik ben getrouwd, ik heb kleinkinderen, kinderen, kleinkinderen. En ik heb het een beetje gehad.
Welke lessen of normen en waarden met betrekking tot financiën heb je van huis uit meegekregen?
Nou, ik heb een traditionele opvoeding achter de rug. En mijn vader heeft heel zijn leven in het zakenleven gezeten. En zoals ik het kan inschatten, heeft die man altijd bepaalde normen en waarden gehad. Hij was altijd voorstander van goed rentmeesterschap. Dat is een heel ouderwets woord. Dat betekent gewoon dat je goed met je geld moet omgaan. En deskundig met je geld om moet gaan, wijs met je geld moet omgaan. Niet alleen bezig zijn om met geld naar je toe te trekken, maar ook op een, ik zou bijna zeggen tegenwoordig, in een duurzame manier te gebruiken. Weer terug te zetten in de omgeving waar je mee bezig bent. Dus ja, ik heb het van huis uit meegekregen. Zit denk ik ook een beetje in mijn karakter. Om daar goed mee om te gaan. Alleen ja, wat mij helemaal leven triggert is het feit dat er zo onvoorstelbaar weinig kennis is als het gaat over financiële zaken of economie. Terwijl iedereen daar iedere dag mee bezig is. Hè? Ik bedoel, zonder portemonnee ben je kansloos. En dat is altijd wel een uitdaging voor mij geweest om proberen mensen wat wijzer te maken en ze mee te nemen in een stukje kennis. Kennisoverdracht is voor mij altijd wel heel belangrijk geweest.
Welke lessen pas je vandaag de dag nog steeds toe?
Ja, de lessen uit het verleden. Dat je, voordat je bepaalde keuzes maakt, je verdiept in de materie. Maar dat geldt voor alles in het leven. Ik bedoel, ga niet zomaar op geluiden of ideeën of commercials af van derden. Onderzoek alles en behoud het goede. Beetje ouderwets, ook een ouderwets kreet. Maar dat is wel het verhaal. Hè. Ga heel gefundeerd door het leven heen. Vaar je eigen koers. Dat is misschien nog wel belangrijk. Vaar gewoon je eigen koers. En neem zeker mee wat anderen je melden, maar doe zelf onderzoek. En beslis zelf in het leven.
Heb je altijd de ambitie gehad om de financiële wereld in te gaan? En waar komt die vandaan?
Nee, die ambitie heb ik nooit gehad. Ik bedoel, wat heb je als 19-jarige voor ambitie naar je opleidingen, naar je school? Ik had eigenlijk diverse ambities. Ik wilde ondernemer worden. Ik wilde samen met een neef van mij wilde ik een garagebedrijf starten. Want zijn vader had een garagebedrijf, wilde ik overnemen. Dat heb ik uiteindelijk toch niet gedaan. En toen had ik een andere ambitie. Dat was bij de politie of in het leger. Uiteindelijk voor het leger gekozen. Beroepsmilitair ben ik geweest, 13 jaar, tot mijn 32e. En de laatste jaren van mijn defensieperiode kwam ik in aanraking per toeval met een collega van mij die, dat klinkt heel gek, part-time actief was voor een verzekeraar. Denk je, wat heeft een beroepsmilitair met verzekeringen te maken? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. In die jaren, had je heel lang geleden, had je de Rijksambtenaren spaarregeling. En dan konden ambtenaren voordeel krijgen als ze bijvoorbeeld bepaalde verzekeringen sloten. En dat was die man gaan doen. En die nam mij op een avond mee, naar een trainingsavond. En dat vond ik zo buitengewoon boeiend en interessant, dat ik nog een keer meeging. En toen ben ik datgene gaan doen wat hij ook deed. Dus dat is ook militair adviseren op financieel gebied. Dat deed ik erbij gewoon, eigenlijk een bijbaantje. En ik liep toen eigenlijk tegen een soort situatie aan bij Defensie, waarvan ik zeg van, ja, moet ik hier wel blijven? Allerlei redenen voor om op een gegeven moment die stap te zetten om eruit te gaan. En toen kreeg ik in een bepaalde periode van twee verzekeraars een aanbieding om professioneel te gaan werken bij een verzekeraar. Dat kostte mij wat moeite, want ik had getekend voor het leven. Dat kan je niet voorstellen, maar je tekent in die periode tekende je eigenlijk voor het hele leven. Dus flexwerk bestond niet in die jaren. Als beroepsmilitair tekende je onderaan bij het kruisje en dan moest je gewoon bij Defensie blijven. En ik heb best moeite gehad om Defensie te verlaten. Uiteindelijk wilde mijn eigen commandant mij niet laten gaan, omdat ik in een bepaalde specifieke functie zat waar er heel weinig van waren. Dus ik heb een request, een verzoekschrift aan de minister moeten schrijven. En dat is gehonoreerd en uiteindelijk ben ik eervol ontslagen en ben ik in de financiële wereld terechtgekomen. Ik heb 6 jaar voor een verzekeraar gewerkt, ik heb echt het vak geleerd. Ik vond het heel interessant. De financiële wereld vond ik echt intrigerend. Heel breed, heel diep. En later ben ik voor mezelf begonnen. Mijn eigen bedrijf begonnen.
Welke gebeurtenissen in de financiële en of macro-economische geschiedenis is je in het bijzonder bijgebleven en waarom?
Nou ja, ik bedoel, als je vanaf je 32e fulltime bezig bent in het vak, dan heb je natuurlijk te maken sowieso, als zeker vanuit die hoek, met grote crisis die zijn geweest. Grote crashes, beurscrashes die er zijn geweest. De meeste die me bijgebleven is natuurlijk wel de crash der crash, dat is natuurlijk in 2008 geweest. De val van Lehman Brothers, dat is me erg bijgebleven. Wat me ook is bijgebleven is dat ik in 1998 in de financiële branche ontdekte hoe er een verwevenheid was tussen de vastgoedonderwereld en de vastgoedbovenwereld. Een beetje abstract voor veel mensen, maar als mensen gaan googlen en gaan op Enstra googlen, dan hebben ze een beetje idee wat er in die periode zich afspeelde. Dat heb ik binnen mijn eigen organisatie meegemaakt. Ik had een bedrijf opgebouwd met iets van 55 mensen, met 4 vestigingen. Met een hypotheekpoot, maar ook een vastgoedpoot en een verzekeringspoot. En binnen mijn eigen organisatie ontdekte ik eigenlijk een behoorlijke fraude die ging over de vastgoedwereld. Dat is veel minder, maar in die jaren was het gewoon cowboywerk. Dat is me bijgebleven, wat er toen gebeurde. Ik heb dat toen zelf aan hangen gemaakt. En in 1999 ontdekte ik dat we in Nederland met z'n allen massaal verzekeringen verkochten aan klanten, soort spaarbeleggingsverzekeringen verkochten aan klanten. Waar de kosten zo hoog van waren, dat ik dat niet meer met mijn geweten kon overeenstemmen. Dus ik heb toen uiteindelijk bijna besluit genomen te stoppen met dit vak. Dus ik werd eigenlijk geschokt door zowel grote massale vastgoedfraude, en ik ontdekte op een gegeven moment dat mensen verzekeringen werden verkocht, gekoppeld aan hypotheken, gekoppeld aan pensioen, waar verzekeraars en tussenpersonen in die jaren vreselijk rijk van werden. Maar wat uiteindelijk op lange termijn voor de consument, de klant zelf in kwestie, zeer desastreus zou aflopen. Ja, en als je daartegen gaat ageren vanuit de rol die je hebt, dus je bent in de branche actief en je wordt een soort klokkenluider, zowel op die vastgoedfraude als een klokkenluider naar de verzekeringswereld, waarvan ik in 1999 zei en 2000 zei, jongens, dit klopt niet, dit loopt verkeerd af. Ja, dat is je wel bijgebleven, want dan ga je tegen de stroom inroeien. En dan word je natuurlijk door iedereen bijna kalt gesteld, omdat jij ageert tegen een branche waar onvoorstelbaar veel geld verdiend wordt, waarvan jij zegt, luister, dit loopt fout af. En ja, dan word je een soort klokkenluider in je eigen branche. En dat heeft geresulteerd in 1999 dat ik een stichting ben gestart, de Stichting Toezichthoudend Nederland. Ik ontdekte in die jaren dat er geen enkel toezicht was op de financiële wereld. Nul. Ja, 4, 5 man in Amsterdam. Dat is echt bizar. Het heeft ook geresulteerd in die periode heb ik een stichting gestart, Adviesverlies. Want ik voorzag dat heel veel mensen verlies zouden gaan draaien. Maar het was voor mij eigenlijk niet te doen om dit te draaien. Naast je normale bedrijf was dit niet te doen. Dus ik heb dat laten rusten toen. Dus besloten om uiteindelijk toch in het vak te blijven. Dat is een keuze gemaakt die ik in 99 heb die keuze gemaakt. Toen heb ik voor mezelf gezegd, als ik in 99, het was in 99, zei ik blijf toch in het vak werken. Dus ik maak niet een switch, net zoals bij Defensie, naar de financiën. Van financiën maak ik nog een switch. Dan heb ik in 99 voor mezelf besloten. Ik had eerst een week in België bij een vriend gezeten, in Maasmechelen. Overdacht van, wat wil ik nou? Hoe ga ik het anders doen? Ben ik teruggekomen in 99, heb ik mijn team toegesproken. Of toegesproken, besproken. Dat ik het anders wil. Want in die jaren, we kunnen het bijna niet voorstellen, verdiende iedere tussenpersoon, iedere intermediair, verdiende alleen maar geld als hij iets verkocht. Want de hele wereld draaide op provisie. Dus op het moment dat je met iemand rond de tafel zat voor een financieel advies, dan kon je 2, 3 uur praten met die klant, dan verdiende je niets. Je had pas wat verdiend op het moment dat die klant iets afsloot. Een pensioen, een hypotheek, een spaarproduct, maakt niet uit wat. Dat was feitelijk voor mij de oorzaak, de kernoorzaak van, laten we zeggen, het doorverkopen, blijven verkopen van dit soort producten. En toen heb ik besloten van, weet je wat ik doe? Ik blijf in het vak. Ik stuur mijn relaties begin 2000 allemaal een brief. Dat wij stopten met provisie. En dat als mensen bij ons advies wilden, op welk gebied dan ook, hè, zowel particulier als ondernemers, dan moesten ze mij betalen voor het advies. Dus je zit een uur bij mij op een van de adviseurs op gesprek. Dan betaal je voor dat advies. En wij kregen in die jaren, als je dan toch een product sloot, hè, stel je sloot een pensioen van een ondernemer of iemand sloot een hypotheek, ja, dan kregen wij provisie. Dat kon ik niet eens stoppen. Dat was gewoon wettelijk geregeld. En dan stortten wij die provisie terug. Dat mocht 2 jaar lang niet. Dat was wettelijk verboden. En als je dan een stapje maakt in 2013, is dat hele provisiestelsel, pervers stelsel, is bij wet verboden. Dus niemand kan nu nog naar een bank stappen of naar een adviseur stappen zonder dat hij daarvoor betaalt. Dus het heeft 13 jaar geduurd van zeg maar, het ontdekken dat dit stelsel pervers is. Waarvan ik in 2000 zei, we stappen over als bedrijf. Ja, heeft het 13 jaar geduurd voordat de wetgever uiteindelijk zegt, het is genoeg geweest. Nou, dat zijn zaken die je natuurlijk vormen. Omdat je dan wederom tegen de stroom ingroeit. Ik moest eerst opboksen tegen mijn eigen team. Die zei, dit kost ons de kop financieel. En toen in 2000 gingen de brieven van onze relaties eruit. Met de opmerking, u kunt bij ons geen gratis advies meer krijgen. Overal wel, bij ons niet meer. U gaat ons betalen. Zo zit het in elkaar. En mijn team en ook iedereen die bij mij werkte zei, dit kost ons de kop, dat doet geen klant. En het bijzondere was, 1 brief, geen internet hadden we toen, 1 brief was voldoende. Want ik geloof dat iets van 95% van de mensen zei, het is prima zo, ik vind het prima. Als jij het zegt dat het goed is, is het goed. Dus dat leert je uiteindelijk zelfstandig keuzes te maken op basis van eigen onderzoek. Dat is je bijgebleven. Ja, wat nog meer op financieel gebied. Ja, wat ik net zeg, de crash in 2008. Ik verwijs altijd mensen als ze zeggen van hoe is dat nou ontstaan? Zeg ik altijd, ga googlen, kijk naar de film The Big Short. Prachtig film. Ik heb het boek gelezen, ik heb de film gezien in die jaren. En als je dan kijkt wat die mannen ontdekten, ook tegen de stroom in. Ze werden uitgelachen, weggehoond en zij zagen het fout gaan in 2006 al, in 2007. En ze begrepen niet waarom het systeem blijft draaien en maar draaien. Tot dat ene moment in september dat Lehman Brothers valt. En dat realiseerden mensen nog steeds niet. Ik vertel het vaak ook tegen mensen. Toen stond de wereld hing de wereld aan een zijdendraadje. Als toen de wereldleiders niet hadden, de belofte hadden gedaan, wij redden het systeem. Want onze banken in Nederland gingen ook failliet. Allemaal gered, ja, wereldwijd. Als ze toen het systeem niet hadden gered, was feitelijk gewoon de wereld gecrashed. Was de dollar gecrashed. Dan was degene met de meeste wapens had het overleefd. Dat was het moment in 2008, sorry. En in wezen zitten we nu nog, hè, anno 2024, hebben we nog steeds te maken met de kredietcrisis uit 2008. Die niet is opgelost, die alleen maar verhevigd is. Dus we leven in een tijd die natuurlijk... We leven op de pof, dat is het verhaal. Dus we hebben die crisis niet achter de rug. Die crisis is nog in volle omvang aanwezig. En nogmaals, mensen begrijpen dat niet, dat weet ik. Dat hoeft voor mij ook niet. Maar ik hou er wel rekening mee. Bij elke stap die ik zet, hou ik daar rekening mee.
Welk financieel advies zou je jongere ik willen meegeven met de ervaring die je nu hebt?
Denk na voordat je schulden aangaat. Want het is misschien makkelijk om schulden te creëren via studiefinanciering of andere leningen. Maar er komt een moment dat je terug moet betalen. En ik merk dat het geldbesef bij jongeren ontzettend laag is. Ook bij volwassenen, ook bij ouderen, dat weet ik ook wel. Bij jongeren merk ik dat met name. Het klinkt ouderwets, het is niet de manier om rijk te worden, maar zorg dat je ook wat spaart. Ondanks dat je daar allerlei opmerkingen over kan maken, over sparen, maar zorg dat je wat liquiditeit hebt. Probeer dat op te bouwen. Dus als je een bijbaantje hebt, zet wat geld opzij, wees slim. Ik bedoel, zet het op een spaarrekening die geen kosten met zich meebrengen, waar je een hogere rente kan krijgen. Ja, dat is gewoon belangrijk. Ja, en wat ik eigenlijk mijn kinderen altijd heb bijgebracht, zorg dat je ook, ja, ik zit hier in een goede omgeving, zorg dat je ook wat goud spaart, tot je neemt. Bouw een klein stukje goud als kapitaal op. En dat is wel belangrijk, want we zijn een volk wat niet echt bezig is met goud. En ik vind het van fundamenteel belang. Ik heb mijn kinderen ook altijd rond de verjaardag wat goud gegeven. Altijd, of zilver, combinatie. Dat ik daar heilig in geloof. Als een asset die gewoon de basis vormt voor je vermogen. Nou, dat zijn hele simpele tips. En ja, ook voor jongeren verdiep je er wat in. Want je kan heel hard werken, maar als je verkeerde keuze maakt, dan ben je een slaaf van jezelf. En dan werk je heel je leven hard en heb je een verkeerde keuze gemaakt, dan kom je niet meer uit die rat race. Je kan als jongere kan je wel degelijk een stukje vermogen opbouwen en een stukje veiligheid creëren op financieel gebied als je de juiste stappen zet. En het is niet ingewikkeld. Het is niet ingewikkeld. Maar luister vooral niet naar reclame en maak je eigen keuze daarin. Maar dat is lastig, hè? Want als heel de wereld zegt, en je omgeving zegt je moet links, en jij op basis van je eigen onderzoek zegt rechts, dan moet je wel sterk in je schoenen staan om naar rechts te gaan. Want je bent altijd een eenling. Mensen die goede keuze maken zijn vaak eenlingen of het is een kleine groep. De massa heeft ongelijk. Altijd ongelijk.
Beleg of investeer jezelf?
Beide. Maar beginnen met investeren in jezelf. In kennis, in ervaring. Het uitproberen. Probeer dingen uit, test dingen uit. Maak gebruik van je eigen talenten. Elk mens heeft talenten en gaven. Zet die in. Benut die. En durf gewoon stappen te zetten. En vertrouw op jezelf. Dat is echt belangrijk. Dat je goede stappen zet. Mensen gaan vaak mee in een soort narrative. In een soort ja, iedereen gaat die kant op. Ja, ik vind het gewoon boeiend om die kant niet op te gaan. Niet om eigenwijs te zijn, maar omdat ik ontdekt heb dat als je meegaat in de flow van de massa, dat je continu verkeerde keuze maakt. Alleen, het is wel lastig om dan elke keer weer andere stappen te zetten. Want je omgeving herkent niet wat je zegt of wat je doet. Maar uiteindelijk maak je dat heel sterk en krijg je ook, ja, geef je ook veel vertrouwen. Zeker als je wat ouder bent, ga je zien dat je goede keuze hebt gemaakt. En ik heb ook verkeerde keuze gemaakt. Maar daar leer je alleen maar van. Durf fouten te maken.
Naast investeren in jezelf, waar beleg of investeer je nog meer in? En waarom juist hierin?
Nou goed, ik investeer met name in mijn bedrijven of mijn activiteiten. Want als ik daar goed in investeer, dan komt er uiteindelijk geld uit. Snap je? Ik heb net even aangegeven dat ik 25 jaar geleden begonnen ben met het in kaart brengen van de boekenpolsaffaire. Dat zijn die beleggingsverzekeringen, die 7 miljoen die in 30 jaar verkocht zijn aan 4 miljoen huishoudens. Er is geen land in de wereld waar zoveel van deze producten zijn verkocht. Daar heb ik 3 jaar geïnvesteerd, in 1999 tot en met 2002. Dat heeft me onvoorstelbaar veel geld gekost. Want de tijd die ik daaraan spendeerde, kon ik nergens anders, kon ik geld verdienen. Dat heb ik toch gedaan. In 2006 heb ik Radar, het bekende programma van de Avro Tros, heb ik input geleverd aan de eerste uitzending over de beleggingsverzekering. Daar werd in die uitzending het Hoekenpoos genoemd. 11 jaar geleden ben ik gevraagd door een grote organisatie op basis van wat ze wisten van mij om deze kaart te gaan trekken, om het dossier vlot te gaan trekken. Daar heb ik al die jaren gewoon keurig voor betaald gekregen, gewoon een bepaald bedrag. En nu zitten we op een soort eindfase met dit dossier en kan ik eindelijk de vruchten plukken, hè, voor al die uren die ik heb gewerkt. En want op het moment dat zo'n dossier is opgelost en daar ziet het nu naar uit, dan kan ik ook, laten we zeggen, de uren die ik heb geïnvesteerd en waar ik nooit iets voor heb gehad, kan ik nu gewoon te gelden maken. Dat is maar een voorbeeld. Maar dat geldt natuurlijk voor veel meer dingen. Dat op het moment dat jij investeert in je bedrijf, komt dat vroeg of laat terug. Dat is mooi van ondernemer zijn. Af en toe ga je nat, dat weet ik ook. Maar een ondernemer genereert zijn eigen vermogen. En dat is gewoon belangrijk. En je hoeft niet altijd ondernemer te zijn om talentvol te zijn. Een werknemer kan het ook fantastisch doen. Daar gaat het niet om. Maar dat is toch een stukje investering die je doet. Ja, en wat ik altijd zeg, luister, zorg dat je dat je goede momenten investeert in vastgoed. Dat is ook heel belangrijk. Zeker als je daar zelf gebruik van maakt door te gaan wonen. Ik bedoel, de vraag is alleen of je nu in Nederland een huis moet kopen. Maar primair is het wel belangrijk, denk ik, dat je zorgt dat je altijd een stukje, dat je een eigen huis probeert te krijgen. Dat is niks belangrijk. Dat is echt fundamenteel. Op tijd aankopen van een eigen huis, laten verkopen. Goede momenten een hypotheek sluiten tegen lage rentes. Dat zorgt eigenlijk voor een soort basis die je hebt. Dat je A, een dak boven je hoofd hebt. En B, creëer je ook vermogen doordat er overwaarde komt. En natuurlijk heb je ook periodes dat de woningmarkt corrigeert. Maar als je daar goed investeert, neem je dat de rest van je leven mee. En ga je heel je leven huren. En soms kan het in dit land niet anders. Maar vergeet niet, Nederland is natuurlijk een excess. Overal in Europa kan je huren tegen betaalbare prijzen. Dus kijk niet enkel door een Nederlandse bril. Maar kijk even door een bril buiten onze landsgrenzen. Dan kan je overal huren. Maar in Nederland is dat bijna onmogelijk. Maar ga je huren, dan blijf je alleen maar betalen. Komt er niks naar jezelf toe. Dus dat is ook heel iets simpels. Dat je iets koopt voor jezelf. Alleen nogmaals, in dit land is het nu lastig. Maar dat vind ik wel heel belangrijk. Probeer een eigen huis te krijgen. Investeren in vastgoed kan ook interessant zijn, maar dan moet je er wel energie in stoppen. Je kan natuurlijk ook rustig gaan beleggen. Maar dan, zeker als je jong bent, kan je op lange termijn gaan beleggen, zeker wel. Een goede portefeuille opbouwen, moet je wel weten wat je doet. Maar vind ik ook niet verkeerd. Investeren, ik zou ook zorgen dat je gewoon voldoende edelmetaal aanschaft, goud, zilver. Ja, dan heb je feitelijk eigenlijk een soort mandje gemaakt waarbij je gewoon een stuk zekerheid opbouwt voor de toekomst. Het is geen rocket science wat je doet. Het zijn op de juiste momenten ergens instappen. En soms moet je ook gewoon stilzitten en niks doen.
Je hebt veel onderzoek gedaan naar optiebeleggen. Waarom is dit juist interessant volgens jou?
Nou ja, ik heb onderzoek gedaan naar optiebeleggen. Zeker omdat je op korte termijn kan je denk ik goede rendementen maken. Maar als je echt belegt in opties, moet je er eigenlijk 24/7 mee bezig zijn. En dat heb ik in het verleden wel wat momenten gedaan, maar het is gewoon niet te doen. Het is praktisch niet te doen voor mij, fysiek niet te doen. Dus dat heb ik jaren geleden al losgelaten. Alleen we hebben nu een online training ter beschikking gesteld. Of die kan je een online training bij ons afnemen. Waarin je eigenlijk op basis van een optiepakket iedere week. Hè, er zit een format in dat je iedere week kan je, laten we zeggen, meedoen met een aankoop van een aantal opties. Hè, zowel put- als call-opties. Dus je stopt in wezen op een vrijdag, krijg je een advies. Dat pakket werkt op basis van algoritme. Klinkt heel simpel. Het is niet simpel, maar de uitvoering is wel simpel. Dus ik krijg in principe krijg op vrijdag een melding. Dit is het pakket wat je kan aanschaffen. Ja, hoe het pakket is opgebouwd, kijk niet eens meer naar. Dan schiet ik dat in dit geval bij mij bij een broker. Ja, dan wordt er voor een x-bedrag worden de opties gekocht. En die worden een week later weer verkocht. Er zit geen keuze in, dat is helemaal een bepaalde systematiek. En een week later kan ik weer een gegeven moment weer meedoen, krijg weer een melding binnen, schiet ik weer door bij mijn broker. Ja, dus ik denk 3-4 minuten werk, hooguit. Ja, en een week later wordt het weer verkocht. En ik kan zelf de bedragen bepalen. En ja, ik maak nu denk ik al een jaar of twee een rendement van 15-20%. Dus ik heb minder risico's als bij aandelen, minder risico's als obligaties. Ik ken degene die het heeft ontwikkeld, ken ik erg goed. Ik heb ook onderzoek naar gedaan. En bij mij betekent onderzoek kijken wat iemand heeft gemaakt en gedaan. Ik wil altijd de persoon in kwestie zien. Ik ben bij hem thuis geweest, heel veel met hem gesproken. En heeft iets geweldigs ontwikkeld. En ik weet dat hij in zijn testfase, eerste jaar, heeft hij twee keer zijn eigen advies overschreven, overroeld. Omdat hij vanuit zijn beleggingsachtergrond niet kon voorstellen dat dit een goed advies was uit die algoritme. En twee keer in al die jaren heeft hij ook gewoon een stukje verlies gedraaid. Dus hij volgt standaard zijn algoritme. Ja, dat is voor mij bizar hoe dat werkt, maar het werkt. Dat is voor mij belangrijk. En dat kost me elke week een paar minuten. Dus ik heb op dit moment dus geen aandelen, ik heb geen obligaties. Eens wat ik doe in opties. En dat geeft mij ook een stuk vrijheid. Snap je? Dan zit ik niet vast aan een portefeuille. Als ik een week niet ben, doe ik het ook gewoon niet. Of ik heb geen tijd of wat dan ook.
Via upflipsen.nl bied je een training aangenaamd Survivor System 2.0. Zo overleef je het systeem. Wat probeer je mensen mee te geven en of te leren door middel van deze training en waarom?
Nou, dat is voortgekomen uit een situatie in 2022 dat ik een uitzending had bij Omroep Flevoland. Waar ik 18 jaar lang wekelijks en soms ook twee wekelijks een uitzending had over geldzaken. En uit mijn hoofd was het juli 2022 had ik een uitzending, voor mij een van de vele. Ik heb er 600-700 gedaan of zo. En die ging over de noodwet financieel verkeer. En dat was de periode dat Rusland was de Oekraïne binnengevallen. De energieprijzen spoten omhoog, de inflatie ging omhoog. Er was maximaal paniek. En in die uitzending heb ik de noodwet financieel verkeer besproken uit de jaren 70. Nou, die noodwet is een paar maanden later helemaal gerestyled, geactualiseerd. Een aantal Kamerleden hebben eind 2022 die noodwet mogen inzien. Ja, onder strikte geheimhouding. Er zijn niet veel mensen die die noodwet hebben gezien. En die noodwet wil eigenlijk zeggen dat de overheid in, laten we zeggen, oorlogssituatie... Daar zou je nu in kunnen zitten, een oorlogssituatie. Want een oorlog hoeft niet te betekenen, een oorlog op jouw grondgebied. Kan ook een oorlog zijn in de Oekraïne. De spanningen met Rusland, dat kan een oorlogssituatie zijn voor de overheid. En dan kunnen ze die noodwet uit de kast trekken. En dan kunnen ze bij wijze van spreken beslag leggen op je spaargeld, op je eigen huis. Dat ze jou maximeren wat je uit mag geven. Dus die noodwet is enorm ingrijpend. En dat heeft waarschijnlijk een hele gevoelige zenuw geraakt. Want die uitzending ontplofte. Ik heb, het klinkt misschien gek, ik heb nooit geweten dat al die uitzendingen op YouTube stonden. Al die jaren. Ik ben er nooit mee bezig geweest. Dat ontdekte ik toen. Nou ja, toen hebben we een periode gehad dat we plat gebeld werden en gemaild werden. We werden helemaal gek. En we hebben toen de eerste consults hebben gedaan met relaties van ons. Maar er waren zoveel vragen dat ik het niet aankon. Bart Brands was een van de mensen die mij toen ook contacteerde. Uiteindelijk, ik heb tegen iedereen nee gezegd in die periode. En toen heb ik uiteindelijk tegen Bart gezegd, je bent de eerste waar ik een podcast mee had. Dus zo ben ik in contact gekomen met jullie. Maar het probleem is dat wij die mensen allemaal niet te woord konden staan. Ik kon het fysiek gewoon niet aan. Ik wilde het ook niet. En toen kwam mijn collega, zegt, luister eens, Erika zegt, kunnen we niet iets maken dat je online trainingen geeft? Het verhaal wat je doet in anderhalf uur bij mensen, kan je dat niet samenvatten? Wat moet je met je vermogen doen? Moet je wel gaan preppen? Ik bedoel, als de situatie uit de hand loopt, moet je dan zorgen dat je voedsel in huis hebt en eten en drinken en misschien warmte. Moet je cashgeld in huis hebben? Al die vragen. Moet je goud kopen? Moet je huis verkopen? Al die vragen hebben wij eigenlijk samengevat, geloof ik, in iets van 15 delen of zo. In die training. En die worden eigenlijk allemaal doorgesproken. Dus het gaat over goud, het gaat over preppen, het gaat over sparen. Gaat over aandelen, over bitcoins. Al die dingen, al die onderwerpen die leven bij mensen is samengevat in die training. En die training kan je nog steeds afnemen. En 2.0 wil zeggen, we hebben die training hebben geactualiseerd een paar maanden geleden. En we bieden nu ook aan via een community. En die heet grip.it. Daar wordt die training straks ook aangeboden. Die wordt trouwens nu al aangeboden daar. Maar goed, dus dat is een manier voor mij geweest om te zorgen dat veel mensen gebruik kunnen maken van die kennis en ervaring die ik heb. En op upflips.nl zie je ook staan die training die gaat over die opties. Bieden we daar ook aan.
Je noemde net al een grip. Kun je uitleggen wat dat precies is?
Ja, wat gebeurde in de periode dat ik al die consults had vanaf najaar 2022. Ik heb nu, denk ik rond de, nee, weet ik zeker, deze week heb ik nagekeken, ruim 350 mensen zijn bij ons op kantoor geweest, zowel ondernemers als particulieren. En we hebben anderhalf uur met elkaar gesproken. Mensen konden al hun vragen aan mij stellen. De openheid was enorm bij die mensen. Ik bedoel, ze gaven alles aan waar ze mee zaten. Veel mensen hebben geworsteld met de coronaperiode. Mensen maken zich zorgen om geopolitieke ontwikkeling, maar ook over hun eigen vermogen. Maar ook over de wetgeving die op ons afkomt. De controlemaatschappij die natuurlijk steeds meer een rol gaat spelen in ons leven. En een groot deel van die mensen vroeg mij iedere keer weer opnieuw van Ab, jij ontmoet al die mensen met al hun kennis en ervaring. Er zijn heel veel mensen bij, hebben ook een enorm netwerk, hebben ook veel kennis. Kunnen we niet een soort community vormen? Dat we elkaar kunnen contacten, want jij kent ze. Ik heb bijvoorbeeld mensen ontmoet die zijn helemaal off-grid. Er zijn toevallig twee Nederlandse ingenieurs die elkaar niet kennen. Onafhankelijk van elkaar kwamen ze bij mij met hun vragen. Die mensen hebben er ontzettend veel know-how. Ik ken ook mensen die een concept hebben ontwikkeld over voedseltuinen. Het werkt geweldig, maar die mensen ontmoeten elkaar niet. Kan je niet zorgen dat we een soort community gaan starten? Ja, daar heb ik ook nee tegen gezegd, want ik weet niet hoe ik het moet organiseren. Daar heb ik een half jaar tot een jaar onderzoek naar gedaan, van wat voor mogelijkheden zijn er nou? Hoe moet je het nou gaan oppakken? Moet ik dat wel gaan doen? En toen ontmoette ik een maand of 8, 9 geleden een aantal mensen die hebben bijgedragen aan, laten we zeggen, het hele format van Blackbox, dat team. Toen kwam ik mee in gesprek met een aantal van hen en dan zijn we gaan sparren met elkaar. En toen heb ik gezegd, nou ja, wat ik zou willen is, dit zijn mijn ideeën, een paar affiches heb ik geschreven, dit zijn mijn gedachten. Als jullie daar handen en voeten kunnen geven, dus voor de uitvoering en meedenken van het concept, jullie zijn allemaal veel jonger dan ik ben, dan wil ik best daar een bijdrage aan leveren. Dan starten we een nieuwe entiteit, dus we starten een nieuwe BV, Grip International, die BV is opgericht. Daar gaan we een aandelenverdeling maken. Ik lever zo lang mogelijk input en al mijn kennis en ervaring en mijn netwerk ga ik allemaal in Grip stoppen. En daar zijn we net mee begonnen. We zijn bijna live. Je kan je geloof ik op dit moment al aanmelden. Maar we starten heel rustig. Starten we hiermee? Grip.it. Maar ik zou zeggen, kijk naar de website. De app functioneert al. Dan verdiep je er maar eens in. Maar daar wil ik eigenlijk alle know-how in stoppen. En daar wil ik vooral ook contentpartners op hebben die ook iets te melden hebben en iets toe te voegen aan de vraag. En we hebben internationaal onderzoek gedaan naar Grip. Is er behoefte aan zo'n community, internationaal? Want het is verpand als je met... Ik heb veel contact met Belhoop, vanuit mijn massaclaim in België ook al. Ik heb met Brecht Harnaar, heb ik een poos geleden, ben ik spreker geweest op zijn event in Eindhoven. Dus ik heb sowieso veel connectie met Belgen. Maar de Belgen stelt dezelfde vraag als de Nederlander. Maar stelt de Duitsers dan ook dezelfde vraag en de Spanjaard en de Griek. En misschien nogal verder weg. Ja, want ze hebben onderzoek gedaan, ons team, en die vragen zijn universeel. Natuurlijk heb je details dat je andere wet- en regelgeving hebt, maar de vragen zijn universeel. Mensen lopen in de wereld met dezelfde vragen rond. Het interview nu met Poetin, heel simpel. Daar kijken honderden miljoenen mensen waarschijnlijk naar over de hele wereld. Dus dat is het verhaal. Wat we leven in een tijd dat alles direct te zien is en te bekijken is. En ja, mensen horen echt wel bij elkaar doordat ze dezelfde nieuws tot zich nemen. En ze hebben dezelfde vragen. En ja, ik denk dat wij met Grip aan een vraag kunnen voldoen. En die community van, noem het gelijkgestemden. Het zijn mensen die een bepaald profiel hebben, merk ik wel. Om die bij elkaar te brengen. Ik denk dat heel veel kijkers en volgers van jullie podcast bij Gold Republic zitten ook aan de kant van Grip. Het zijn dezelfde mensen. Het zijn wakkere mensen. Het zijn creatieve mensen. Het zijn scherp. Het zijn mensen die zelf onderzoek doen. Hebben een eigen mening. Ja, het is de groep wakker. En die groep die groeit. Die groeit razendsnel. En dat ben ik heel blij om. Dat mensen echt wakker beginnen te worden. Ja, en zo hopen we met Grip daar iets... vraag en antwoord bij elkaar te brengen. Maar die behoefte is intens. En ik heb uiteindelijk de vraag beantwoord van mensen die bij mij op kantoor zaten. Ab, kan je iets starten? Nou, dat iets is Grip.
Ab, je strijdt al ruim 20 jaar tegen de grote verzekeraars en voor de belangen van particulieren met een beleggingsverzekering. De zogeheten Woekerpolis. Kun je uitleggen wat je werk als voorzitter van vereniging Woekerpolis.nl precies inhoudt?
Nou, wat je als voorzitter samen met het bestuur doet, is handen en voeten geven aan zo'n vereniging. Want de leden beslissen, dat is het voordeel van een vereniging. Maar goed, je kent de dossiers, je kent de producten. Het zijn duizenden producten. Het waren honderden verzekeraars in die jaren. Ik denk een van de weinigen ben in dit land die al die producten ken. Ik heb ze zelf verkocht. Ik ben in 99 ben ik een andere keuze gaan maken. Dus ik ben dat ik een van de weinigen ben die echt dit product en dit dossier goed ken. Ook de verzekeraars ken ik die deze producten hebben verkocht. Intermediairs, ik weet de rol van de toezichthouders in dit dossier. Dus met die kennis en ervaring, die zet je in voor je achterban, voor je leden. En meer, er zijn ook andere claimorganisaties waar je eigenlijk ook voor een deel ook input aan levert. En met een groep juristen en advocaten, ik ben geen jurist, verre van dat. 11 jaar geleden zijn we met procedures begonnen tegen de verzekeraars. Dus ik doe die procedures niet, ik zit wel bij alle rechtszittingen, als voorzitter zit ik daar. En dan worden wij vertegenwoordigd door onze juristen en advocaten. En zo zijn we eigenlijk in 11 jaar zijn we aan het strijden tegen die verzekeraars. Geprobeerd met die verzekeraars tot een schikking te komen. Dat is ook gelukt. In 2017 hebben wij een eerste schikking getroffen met Allianz. Allianz is wereldwijd de grootste verzekeraar. Maar Allianz in Nederland is vrij klein. Allianz Benelux is vrij klein. Maar met die verzekeraars zijn we tot schikking gekomen. Mijn hoop was toen gevestigd dat andere verzekeraars het goede voorbeeld zouden volgen. En een schikking moet je zo zien dat je berekent de schade voor jouw achterban. Ja, en stel die even op 1000. Ja, en dan probeer je in een schikking, want je moet af gaan werken. Gaan we door met procederen? Dat kan nog jaren duren. Hè, dus we gaan voor die 1000, dan procederen we door. Of ben ik tevreden met, ik noem wat, 850, 900. Ja, en zou de verzekeraar mij nu 900 aanbieden? Dan moet je als bestuur een beslissing nemen met je team. Gaan we voor die 900? Of gaan we nog jaren procederen met het risico dat we verliezen? Want dat kan altijd. Je weet nooit of je de zaak wint. Nou, we hebben met Allianz zijn we tot een schikking gekomen waarbij we, laten we zeggen, die 900 hebben gehaald, even als voorbeeld. Ja, dan zie je ook dat 99,5% van je achterban is akkoord met de regeling, buitengewoon tevreden. Ze sluiten een dossier. Emotioneel sluiten ze een dossier. Hè, want die mensen zijn al jaren aan het ageren. Zien dat ze enorme verliezen hebben geleden. En die mensen hebben allemaal keurig netjes een bedrag uitgekeerd gekregen. Daarmee is het dossier gesloten. De Allianz is verlost van het dossier als verzekeraar. De gedupeerden zijn blij, klaar. Nou, dan gaan we een aantal jaren verder. Dus wat ik hoopte, dat gebeurde niet toen. Tot in september vorig jaar er een uitspraak komt in twee procedures tegelijk bij het Hof in Den Haag. Want je gaat in Nederland, als je procedeert, ga je steeds verder tot aan de Hoge Raad. Maar voor de Hoge Raad heb je nog het Hof, gerechtshof. Gerechtshof Den Haag heeft een uitspraak gedaan in de zaak Nationale Nederlanden. Dat was de eerste verzekeraar die wij in 2013 hebben gedagvaard. En een uitspraak gedaan in de procedure tegen ASR. Grote Nederlandse verzekeraar. ASR heeft vorig jaar ook Aegon gekocht. Dus ASR en Aegon is één. Dus in bij twee van de grootste verzekeraars in Nederland heeft het Hof in Den Haag een vernietigende uitspraak gedaan. Wat kan je dan juridisch nog? Nou, verzekeraars hadden dan nog in cassatie kunnen gaan. Dan moet je op vormfouten gaan zoeken. Dan kan je het nog anderhalf jaar redden. En dat was ook de reactie in de vakpers. Verzekeraars riepen, we gaan in cassatie. Maar het was een mokerslag. Die is binnengekomen als een mokerslag. Het aandeel Nationale Nederlanden, na de uitspraak die kwam in 26 september, op 27 september, werd het aandeel Nationale Nederlanden een aantal uren van de beurs gehaald. Dat donderde als een kaartenhuis in elkaar. Dat is enigszins hersteld. Maar alle beurswaardes van alle Nederlandse verzekeraars bleven laag. En dat was voor mij ook wel een momentum dat ik denk, oké, jullie gaan in cassatie roepen jullie. Dat snap ik, wat moet je anders roepen? Maar als het aandeel niet herstelt, betekent voor mij heel simpel dat de internationale beleggers, maar ook Nederlandse beleggers en grote pensioenfondsen, geen vertrouwen meer hebben in de financiële sector, bij de Nederlandse verzekeraars. En als er tot een uitspraak komt in het nadeel van de verzekeraars, in zo'n cassatieprocedure, kunnen dan die verzekeraars de bedragen die wij claimen, stel dat ze veroordeeld worden voor iedereen te compenseren, praat je over 100 miljard schade, inclusief wettelijke rente, dat kan de sector niet dragen. Dan zou dus Nederland, ik heb het ook in de media gemeld, dan zou in wezen de sector in Nederland, de verzekeringssector, onderuit kunnen gaan. En als de verzekeringssector in Nederland onderuit gaat, gaan alle financiële sectoren onderuit. Banken, internationaal. Dus het was een systeem. Ik heb gezegd, het is een systeemrisico. Nou, daar heeft uiteindelijk één verzekeraar daarop ingegaan. Dat is ASR geweest. Die heeft ons een aantal weken na de uitspraak benaderd. Moesten wij een NDA tekenen, een geheimhoudingsverklaring tekenen. En in het geheim zijn er toen 5-6 weken onderhandelingen geweest met ASR. Die gingen soms in de weekenden door. En uiteindelijk kwamen we ruim een maand, 6 weken later, kwamen we naar buiten met een regeling voor ASR. Een schikking. Voor alle gedupeerden van ASR, lees ook Aegon. Met 5 claimorganisaties. Want wij voeren de procedure vanuit de vereniging, maar er zijn andere claimorganisaties zijn bij ons aangesloten. Dus we hebben met z'n 5 onderhandelingen gevoerd. De vereniging is de partij die procedeert. En op de avond dat het persbericht naar buiten kwam, was rond 6 uur 's avonds. De volgende dag zag je gelijk het aandeel van Nationale Nederlanden gigantisch herstellen. Dus dat effect was mega. Maar dezelfde avond werden wij gebeld door een advocaat van Nationale Nederlanden. Met verzoek of ze ook met ons in gesprek konden. En dat is een soort sneeuwbal geworden. Toen is Nationale Nederlanden met ons in gesprek gegaan. Daar hebben we in januari een schik in mee getroffen. Dat heeft ook direct invloed gehad op het aandeel van Nationale Nederlanden. Dat is ook gelijk hersteld. Dus het effect is heel simpel. Internationale beleggers zien, verzekeraars hebben geschikt. Die 2 verzekeraars hebben totaal voor 660 miljoen geschikt. Dat zijn echt forse bedragen. Afgezet tegen de totale populatie is het niet veel. Maar wij procederen enkel voor de mensen die aangesloten zijn. Dus die verzekeraars hebben 660 miljoen ter beschikking gesteld. Die worden de komende jaar wordt dat uitgekeerd aan al die gedupeerden. Het gaat over honderdduizenden gedupeerden. En direct eigenlijk in die periode werden we ook benaderd door andere verzekeraars. Ik ga er niet te veel van zeggen, want dat is allemaal nog in procedure, in onderhandelingen. Maar ik noem het toch even 2, Achmea en Reaal. Het heeft ook in de krant gestaan, dus het is geen geheim. Maar ook die verzekeraars zijn we mee in gesprek. Dus je ziet dat die hele Nederlandse verzekeringssector, denk ook, dat weet ik al zeker, onder druk ergens van de Nederlandse bank, die hier ook achter zit, zijn met ons in gesprek om tot een regeling te komen. En dat zou dus betekenen, als we in maart alle verzekeraars met alle verzekeraars schikking hebben getroffen. Dan zijn alle gedupeerden zijn tevreden gesteld. Die kunnen hun dossier sluiten. Er zijn mensen soms al 20 jaar aan het vechten tegen die verzekeraars. Die kunnen hun dossier sluiten. Voor die mensen emotioneel een genoegdoening. Want ze krijgen feitelijk gelijk. Want het feit dat jij een brief krijgt waarin een berekening wordt gemaakt wat jouw schade is, en die krijg je uitgekeerd, en die moet je tekenen met je kopie van je paspoort en van je bankafschrift. Dat is feitelijk, dat gebaar is een genoegdoening. Voor veel mensen gaat het niet enkel om het geld. Voor veel mensen gaat het om het feit, ik voel me belazerd. Ja, en ik wil gewoon genoeg doen. Die groep die krijgt gewoon een compensatie. En hebben de verzekeraars ook nog een bedrag ter beschikking gesteld voor mensen die nooit zijn aangesloten bij claimorganisaties. Dat noemen ze schijnende gevallen. Dus ze hebben alle verzekeraars zijn bezig. Of de twee verzekeraars die ik net genoemd heb, ASR en Nationale, hebben een loket ingericht. Hè, voor schijnende gevallen. Dus mensen hoeven niet bang te zijn, ik krijg helemaal niks. Nee, maar je kan je eventueel, als je het dossier compleet hebt en je vindt dat je gedupeerd bent, mag je nog steeds melden bij de verzekeraar. Dus dat is een mooie overwinning na zoveel jaar. En er genoeg doen. Maar teruggaan naar de oerknal van dit dossier. Waarom hebben wij deze producten kunnen verkopen? Omdat consumenten niet voldoende geïnformeerd waren. Dat is eigenlijk het verhaal. En ik heb zelf, om daar even open kaart te spelen, ik heb in die jaren deze producten ook gesloten. Dus ik was ook consument. Dus wij adviseerden deze producten tot 99. Ja. En waarom? Omdat ik uitging van informatie die ik op dat moment tot me had genomen. Maar toen ik zelf onderzoek ging doen naar deze producten, en ik ontdekte dat die verzekeringen die ik voor mezelf sloot, in combinatie met mijn hypotheek, pensioen en zelfs voor mijn twee jonge kinderen toen, voor de studie, ontdekte ik dat ik niet achter die kosten kon komen van die verzekeringen. Waar blijven die kosten? Hoe kan het dat die kosten zo hoog zijn? Waar zit het precies in? Dat was het begin van mijn onderzoek. Ja, dat betekent gewoon dat je op dat moment gewoon toch een verkeerde keuze hebt gemaakt. En dat heeft het dus nog scherper doen maken. Dat je nog verder moet gaan met het onderzoek, snap je? Dus ik was nog te naïef om die producten te verkopen en ze zelf te sluiten. En gelukkig is dat voorbij. Hè? Op dit moment kom je in de financiële wereld, hè? Bij verzekeraars en banken, kom je dit soort producten niet meer tegen. Dat is gewoon geschoond. Het is heel veel ten goede gekeerd de laatste decennia. Dat is hartstikke fijn. Maar dit dossier uit het verleden, dat is nu bijna voorbij.
Ons pensioenstelsel wankelt behoorlijk. Van de Nederlandse pensioengelden is volgens jou sinds 2021 een bedrag verdwenen van tussen de 1000 en 1500 miljard euro.
Ja, ik weet dat heeft ergens. Laten we zo stellen, misschien dat ik het hier wat moet corrigeren. Het is bijna niet na te rekenen, maar ga er maar vanuit dat rond de 500 miljard is verdwenen de laatste decennia. En dat is een heel complex verhaal, maar pensioen. Het is complex en ook weer niet, eigenlijk. Moet je het zo zien. Als jij pensioen opbouwt, dan is dat verplicht. Ja? Als jij in een bepaalde sector werkt, hè, je werkt in de media of je werkt in de gezondheidszorg, dan ben je verplicht als werknemer mee te doen met de pensioenregeling. Dan heb je niet eens een keus, je moet meedoen. Dat betekent dat jij als werknemer een bepaald bedrag betaalt, hè, van jouw salaris, van je bruto salaris betaal je een bepaald bedrag. Werkgever doet er soms ook wat bij, of het is meestal een combinatie, en dat geld wordt verplicht in de pot gestopt. Dan komt dus bij een pensioenfonds. We hebben in Nederland 200 pensioenfondsen die met die gelden bezig zijn. Die worden belegd, die pensioengelden worden belegd. En wat er mis is met het stelsel is dat het sowieso administratief failliet is. Dus niemand weet meer precies wat er is ingelegd, wat er is opgebouwd en wat de kosten daarvan zijn. Zie de woekerpolis. Men weet niet wat er aan kosten ingehouden worden. Daarin. Er wordt verkeerd belegd omdat men onder deels druk van de Nederlandse bank verplicht is in bepaalde beleggingen te stoppen. Er zit weinig deskundigheid bij pensioenfondsen. Al met al maakt het dus dat het huidige pensioenstelsel, ik heb het niet over een nieuw pensioenstelsel, sowieso al verkeerde afslagen heeft genomen. Er te veel geld verdwijnt, verkeerde keuzes zijn gemaakt en er is minimaal 500 miljard aan pensioengeld verdwenen. Door verkeerde beleggingen. Dat had krantenkoppen moeten zijn. En nu hebben we een nieuw pensioenstelsel, dat is door de Eerste Kamer aangenomen. Dat wordt nu uitgewerkt. En dat nieuwe pensioenstelsel wil eigenlijk zeggen dat iedereen zijn eigen potje krijgt. Daar is niks mis mee. Maar dat ook alle risico's van de beleggingen in die pensioenen ook bij de deelnemer komt te liggen. Dus eigenlijk word jij nu verantwoord gehouden voor het beleggen van je eigen pot. En die hele transitie van het oude naar het nieuwe stelsel kost honderden miljarden euro's. Ja. En die honderden miljarden euro's worden betaald vanuit je eigen pot. En je hebt nog steeds geen zicht, en je hebt nog steeds geen grip, en je hebt nog steeds geen keus. Dus als een pensioenfonds zegt, luister, we beleggen niet meer in Shell, wat ik van de week las. Ja, omdat wij vinden dat Shell niet voldoende duurzaam bezig is. Ze beleggen in fossiel. Daar kan je wat van vinden. Dat is ook goed dat je er wat van vindt. Maar het betekent wel dat je een keus maakt voor een van de meest winstgevende takken. Maak je een keus. En wat is nou het doel van een pensioenfonds in mijn optiek? Dat is als een goed rentmeester, over je geld gaan. Dus het beheren van je geld. En als je in allerlei prachtige duurzame doelen gaat beleggen, wat die geld kosten, is de vraag heel simpel. Wil je dat als werknemer? Wil je als werknemer sparen voor iets waar je geen keuze in hebt? Als mensen dat willen, vind ik het prima. Als mensen duurzaam willen beleggen, is het goed. Maar op het moment een ander zegt, maar ik wil gewoon een fair rendement. Ja, dan moet je er een keuze in kunnen maken. Maar je hebt geen keus. Je hebt geen zicht, je hebt geen controle, je hebt geen zeggenschap. Je hebt niets. Je hebt alleen maar te doen en te wachten tot je 67, 68, 69 bent. En wat er dan aan je pensioen is overgebleven. Maar één ding, dat is misschien even goed onthouden. In die pot zit op dit moment rond de 1500 miljard. Dat is een van de grootste pensioenpotten ter wereld. De Nooren hebben een grote pensioenpot. Die hebben al hun opbrengsten uit olie en gas hebben ze allemaal in een soort staatsfonds gestopt. Met een Noorse top erbovenop. Dus dat is een heel, heel goed pensioenfonds, heel stabiel. Maar in Nederland wordt de pensioenfonds gerund door mensen die eigenlijk weinig verstand hebben van pensioenen. Die komen meer uit de sociale sector, maar die worden eigenlijk min of meer naar voren geschoven door de Nederlandse Bank. Komen vaak uit de vakbonden. Ja, niks mis mee, daar gaat het niet om. Maar er is te weinig know-how. En dat is mijn grote zorg. Dus het huidige systeem is administratief failliet, dat is één. Twee, het nieuwe systeem kost te veel geld en de risico's worden weggenomen bij degenen die er verantwoordelijk voor zijn. Onder andere werkgevers, ja. Die worden daar weggenomen en worden neergelegd bij de gemiddelde werknemer. En het gaat over veel mensen, het gaat over 10 miljoen mensen. Dus zowel werkenden, die nog steeds betalen voor hun pensioen, als gepensioneerden. En de pensioenen zijn 15 jaar lang niet geïndexeerd. Terwijl de pensioenfonds enorme winsten maakten, ja, mega. Geldklotsen tegen de plinten, zijn de mensen niet geïndexeerd in verband met een idioot lage rekenrente. Het is allemaal heel ingewikkeld, maar één ding, jouw geld is in de handen van anderen. En ik weet hoe het gaat als mensen jouw geld moeten gaan beheren. Het is heel makkelijk geld te geven aan een ander. Maar je hebt geen grip en controle op je centen. En je betaalt mega veel, als je heel je leven werknemer bent, betaal je mega veel aan die pot. En wat ik zie in het hele pensioendossier is voor een deel copy-paste wat ik in het Woekerpost-dossier zie. Dus ik heb bijna de neiging om te zeggen, misschien moeten we naar het Woekerpost-dossier is een Woekerpensioendossier starten. Dan praten we niet meer over 100 miljard verlies, maar misschien over 1000 miljard verlies. Maar ik weet niet of ik daar energie in moet stoppen. Maar ik vind het wel schokkend. Ik heb mijn pensioenen onderzocht voor mijn eigen kinderen. En ik zie wat die totaal betalen en wat die straks uitgekeerd krijgen. En als ik dan weet, en het idee dat je pensioen opraakt naarmate je ouder wordt. Dus mensen denken, ik ga mijn pensioen. En dan word ik, stel nu ik 100 word, dan is mijn pensioenpotje op. Dat is niet zo. Je hebt een bepaald bedrag opgebouwd. Ja, wat het dan ook is, je hebt een bepaald bedrag opgebouwd. Dan, dat rendeert doorlopend, hè? Dat rendeert gewoon. Uit dat bedrag wat je hebt opgebouwd wordt een x-percentage betaald voor je pensioen. Levenslang. Maar er gaat minder uit aan jaarlijkse uitkeringen dan erbij komt. Je betaalt niks meer, hè? Dan erbij komt aan rendement. Dus ik heb uitgerekend dat mijn dochter, als zij na 18 jaar komt te sterven, dan zit in die pot een bedrag van rond de 3 miljoen. En zou ze ouder worden, zit er nog meer in. En waar gaat dat geld naartoe? Dat gaat terug naar het pensioenfonds. Dus we betalen met z'n allen te veel en we krijgen te weinig. Dat is misschien het hele korte samenvatting van pensioen.
Wanneer een eventuele formatie rondkomt, wat denk je dat de invloed van een nieuw kabinet op de nieuwe pensioenregeling gaat zijn?
Nou ja, er zitten een aantal mensen bij een aantal partijen die weten heel veel van pensioen. Toevallig aan de kant van Pieter Omtzigt zit er een mevrouw die echt alles van pensioen weet, die al 20 jaar in de pensioensector werkt. Als zij de lead krijgt in het pensioendossier, dan gaan we met het pensioendossier een soort hersteltijd in. Zij weet als een van de weinige mensen heeft er verstand van. Ze is autonoom, Agnes, ik weet haar achternaam even niet, maar maakt niet uit. Ze is kritisch en er zijn nog een aantal mensen, maar die krijgen de ruimte niet. Want de belangen zijn te groot, dus ze krijgen de ruimte niet. Maar een nieuw kabinet met juiste mensen die kritisch zijn op pensioenstelsel, kan je de schade beperken en kunnen we aan een hersteloperatie gaan beginnen. Maar met het huidige kabinet, waar iedereen in de stand zit van de pensioengeld, moet gewoon eigenlijk andere kanalen ingedrukt worden. Daar moeten mensen zich niet mee bemoeien. Ja, dan is het zorgelijk. Maar niet enkel op dit dossier. Het is hoog tijd dat we een nieuw kabinet krijgen.
Wat zijn volgens jou alternatieve manieren om zelf je pensioen te regelen?
Nou, je zegt het zelf al. Zelf je pensioen regelen. Kijk, veel mensen kunnen dat niet. Als je nu de werknemers die pensioen opbouwen, als je nu zegt, luister, jouw bruto salaris gaat met 20% omhoog. Dat is ongeveer bedrag. 20 tot 25% van je salaris gaat op een pensioen. Dus je krijgt er gewoon veel meer netto bij. Geweldig. Dan is de vraag, hoeveel van die werknemers gaan dat geld ook zelf investeren? Ja, dat is een vraag die je moet stellen. Als iemand heel zelfstandig is en zelf keuze kan maken, is dat het beste wat je kan bedenken. Je salaris gaat omhoog, 20-25%. Je gaat goed beleggen, dus je gaat echt nadenken hoe je het gaat opbouwen. Ja, dan maak je veel meer rendement dan je nu doet via de pensioenfonds. echt veel meer. Je hebt volledig het beheer over het geld. Controle over je geld. Het is jouw geld. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen dan toch dus keus maken om dan toch maar die andere auto te kopen. Het huis nog wat uit te bouwen. Leuke dingen uit te geven. En dan zit je in de situatie dat ze straks 68 zijn, dan is het te weinig pensioen. Gaan ze naar de bijstand in of gaan ze een basisinkomen krijgen? Maar sec gesproken kan je het beste hetzelfde doen. En dat geldt zelf ook voor veel mensen die nu hun pensioen soms extra. Als je geen pensioen hebt, gaan mensen soms zelf pensioen opbouwen. Hè, via een aantal pensioenverzekeraars bijvoorbeeld of wat dan ook. Denk daar ook goed over na als je zelf pensioen gaat opbouwen. Dat op het moment dat je zelf pensioen gaat opbouwen naast je huidig pensioen. Of je hebt geen pensioen, dus je gaat zelf pensioen opbouwen. Via de huidige fiscaliteit die je in Nederland kan doen. Dan ga je pensioen beleggen. Dat doe je altijd bij anderen. Dus anderen gaan voor jouw geld beleggen. Dus dan moet je wel goed volgen. En hou goed in de gaten wat de fiscaliteit is. Hè? Want daar bedoel ik mee, je hebt nu een voordeel als je je geld gaat stoppen in een pensioenbelegging. Dan heb je een voordeel, fiscaal voordeel. Je hebt een aftrek. Er wordt nu gezegd, op het moment dat je met pensioen gaat, dan ga je minder belasting betalen. Dus je hebt nu een aftrek van, noem maar 40%. En zou je dat vandaag dat geld nu uitgekeerd krijgen, periodiek uitgekeerd krijgen, betaal je minder belasting gezien de belastingschijven. Maar als één ding mij helder is, dan is het dat het belastingssysteem verandert doorlopend. Dus wie zegt mij dat je, als je nu met je 40ste start, dat je tegen de tijd dat je pensioen hebt, dat dan nog steeds dezelfde belastingregels zijn. En dan kon je wel eens van een koude kermis thuiskomen, dan kon je wel eens meer belasting moeten betalen. Of nog erger, als we de verzorgingsstaat niet overeind kunnen houden, kon het wel eens zo zijn, en daar hou ik echt rekening mee, als je zelf pensioen opbouwt binnen zo'n systeem, dus in je eigen pensioen stopt, ja, dat tegen die tijd er gezegd wordt door de overheid, ja, kijk, we hebben gezien, u heeft zelf zoveel opgebouwd, ja, u krijgt korting op uw AOW. AOW is voor iedereen gelijk. Of je nou rijk bent of arm, maakt niet uit wat. Dus ik denk dat je op gaat bouwen in een systeem waar je geen controle op hebt, dat kon als een boemerang terugkomen. Dus ik ben autonoom in mijn denken en mijn doen. Soeverein, weet ik hoe je het wil noemen. Dus dat betekent, ik wil daar best wat in stoppen, want ik hou van spreiden. Spreiden, alles moet je spreiden. Maar ik zou nooit, als ik zeg maar 500 euro in de maand over heb, zou ik nooit 500 euro stoppen in een pensioenfonds, in een pensioenpotje, wat ik zelf opbouw. Er zijn tv en in de kranten lees je veel reclame van zulke soort organisaties. Dan zou ik misschien daar 100 euro in stoppen, maar die 400 euro zou ik spreiden. Ik wil altijd grip hebben op mijn geld. Ik zou bijvoorbeeld ook nooit, als ik ga sparen, op een deposito zetten. Als zou ik 0,5% of 1% meer krijgen, dan zet ik mijn spaargeld op een deposito, kan ik er een jaar niet aankomen. En ik wil, als ik nu besluit om mijn geld op te nemen, wil ik het ook nu kunnen regelen. Dus dan zet ik mijn geld op een spaarrekening waar ik nu over kan beschikken. En dat is altijd zo als ik kijk naar wat je doet. Ik heb een lange horizon. Maar ik wil snel over mijn geld kunnen beslissen. Dat is voor mij alles wat ik doe. Dus ik wil me niet verbinden aan niets en aan niemand.
Welke rol speelt goud in jouw leven?
Voor mij de belangrijkste asset om in bezit te hebben. Maar dat is ook iets van de laatste. Ik denk in 2011 of 12, weet ik niet precies. Kreeg ik door, of las ik ergens, dat centrale banken massaal goud aan het kopen waren. Ik heb gezien, ik heb die grafieken wel eens bekeken, dat zeg maar, tot en met 2010 de hoeveelheid goud die centrale banken wereldwijd aankochten bleef eigenlijk redelijk beperkt. Er zat niet veel fluctuatie in. Eigenlijk vanaf het moment dat we de goudstandaard hebben losgelaten, 71 was het uit mijn hoofd, is de aankoop van goud eigenlijk heel beperkt gebleven. En dan zie je in één keer in 2011 zie je die goudaankoop die piekt omhoog. En die is eigenlijk alleen maar hoog gebleven. Dus vanaf 2011 tot en met nu vandaag zie je dat er ontzettend veel goud wordt gekocht. Maar ik ontdek dat denk ik in 2011, 2012. Hadden we ook de situatie met de Griekenlandcrisis. En de euro en de zero en alles wat er toen gebeurde allemaal. Ik denk, ja jongens, luister eens. Waarom bezit ik geen goud? Ik ging me erin verdiepen toen. En ja, dan zie je dat je ook door een Nederlandse bril naar goud kijkt. Ik heb de laatste jaren een leuk voorbeeld. Ik heb een aantal Turkse en Marokkaanse ondernemers gesproken. Die bij mij kwamen omdat ze zich zorgen maakten over hun bedrijf, over hun vermogen. In het kader van al die consults die ik heb gedaan. En ik neem altijd onderwerpen, goud neem ik altijd mee. Want ik vind het gewoon wezenlijk van belang. En dan zie je in die gesprekken met die Marokkaanse Turkse ondernemer. Het waren twee, ze kennen elkaar helemaal niet, maar dat maakt niet uit. In Nederland geboren. Dat op het moment dat je over goud praat, gaan ze recht zitten. Want dat zit in hun genen. Zij weten vanuit hun thuisland, thuissituatie, ouders, familie, weten ze gewoon dat daar altijd goud in bezit. Zelfs bij de armere gezin is goud. De nichtjes van 3 jaar hebben een gouden kettingje. Daar is goud gewoon onderdeel van hun bestaan, van hun vermogen. Dat is heel natuurlijk. Net zoals een Duitser het heel normaal vindt om met contant geld op zak te lopen. Ja, daarom zie je in Duitsland op veel plekken nulbaar. Een Duitser, je zal bijna Duitsers tegenkomen die geen contant geld bij zich hebben. In Nederland heel veel. Dat is bizar, hè? Dat is een cultuurverschil. Er zit een stukje geschiedenis in. Een Duitser loopt ook rust met een briefje van 500 op zijn zak. In Nederland kom je niet meer tegen. Maar die Turkse, die Marokkaanse ondernemer, dat viel mij op dat zij heel snel schakelen als het over goud gaat. Ene had wel goud, ander nog niet, was er wel mee bezig. Maar dat gesprek liep heel, heel soepel. Want ze begrijpen de waarde van het goud. En bij een Nederlander heb je vaak de neiging, goud, daar moet ik ermee, goud. Ja, veel te duur en ja, ik heb toch een gouden ring en waar kan ik ermee? En waar moet ik het stoppen en waar moet ik het laten? En als het van me af... Al die standaard reacties krijgen. Dus ik heb voor mezelf in 2011, 2012 besloten om een deel van mijn geld wat ik had staan, op onder andere spaargeld en noem maar op, om dat te gaan investeren in goud. En voor mij fysiek goud. Hè. Dat betekent niet altijd fysiek goud dat je dat bij je hebt of in de kluis bewaart. Jullie hebben daar een ander systeem voor, maar ook bij jullie is het heel simpel. Je koopt fysiek goud. En hoe je dat verder opslaat, dat is een apart traject. Maar het feit dat je goud bezit als basis van je vermogen, en het gaat mij niet of je nu 10.000 hebt of een miljoen hebt. Je moet in mijn optiek minimaal 20-30% van je standaard, van wat je aan vermogen hebt, waarvan je zegt dat heb ik eigenlijk niet nodig, hoef ik niet zaken in te zetten, wat je over hebt, ja, 20-30% sowieso in goud. En hoe? Er zijn allerlei methodes voor. Maar het niet bezitten van goud, ik leg eigenlijk nooit wakker, maar ik zou heel onrustig worden als ik geen goud zou bezitten. Dat is voor mij de basis. It's cost money.
Je bent zelf voor de gulden 2.0. Hoe denk je over het terugbrengen van de goudstandaard?
Ik vrees dat de goudstandaard op een of andere manier weer terugkomt en misschien wel gekoppeld wordt aan de CBDC. In 2011 zie ik dat centrale banken goud gaan kopen. 2-3 jaar later zijn ze begonnen met de ontwikkeling en het bedenken van de CBDC. Wereldwijd, hè? Veel mensen koppelen dat aan de euro. Maar ook de Deense bank met zijn Noorse kroon is ook bezig met het CBDC. En dat geldt ook voor de dollar en de roebel en de yuan. Alle landen zijn bezig met het invoeren van een door de overheid gereguleerde geldsysteem. Dat is feitelijk het verhaal. En op zich zeg ik wel eens tegen mensen, het is niet zo erg dat de overheid geld creëert. Want als je honderden jaren teruggaat, waren er geen commerciële banken. Geld werd uitgegeven door een overheid. Altijd. Commerciële banken zijn een grote rol gaan spelen. Maar op het moment dat de overheid niet te vertrouwen is, of je vindt de overheid niet betrouwbaar, ja, dan weet je één ding zeker. Als dan de overheid zorgt voor mijn geld en daar controle en grip op heb, ben ik de grip kwijt. En ik denk dat er zoveel problemen zijn in ons financieel stelsel. De schuldenberg is zo groot. Ja, die is op te lossen met een CBDC gekoppeld aan de goudstandaard. En we weten, de BRICS-landen zijn hier ook mee bezig, ook met hun eigen munt. Dus goud gaat weer terugkomen. Goud gaat op een of andere manier weer een rol spelen in het geldstelsel. Vroeg of laat. En dat is volgens mij de opmaat die centrale banken aan het doen zijn met het aanleggen van goudvoorraden. Je moet een basis hebben. Want ons geld, onze euro, is niets. Het is vertrouwen. De enige waarde van ons geld is vertrouwen. Jij vertrouwt erop dat die 572 miljard spaargeld, dat die er staat. Daar vertrouw je op. Toch? Het enige geld wat in mijn portemonnee zit, zijn niet mijn pasjes. Dat is theoretisch geld. Dat is niet eens voor mij. Juridisch niet eens voor mij. Ik heb een vordering op het geld wat ik op de rekening heb staan. Zaken en privé. Ik heb verder niks. Het zijn 1 en 0 of verder niks. Maar in mijn portemonnee zit standaard contant geld. Dat is echt geld. En die inflatie, ja, die heeft invloed op mijn contant geld. Sowieso. Maar ook op mijn geld wat ik op mijn bankrekening heb staan. Maar het enige echte geld is contant geld. En er zit in mijn portemonnee nog een klein stukje goud. Kleine grammetjes. Dat is mijn geld. En de rest is vertrouwen. En die heb ik niet volledig.
Ab, als je minister van Financiën zou zijn, wat zou je dan als eerste veranderen?
Er is heel veel te veranderen, maar ik denk dat wij als Nederland veel macht hebben in Brussel en in Frankfurt, waar de ECB zit. Omdat wij een van de rijkste landen, op papier althans, zijn in Europa. Er is geen land wat zo'n grote pensioenpot heeft. Er is geen land wat zo'n grote spaarpot heeft, wat de waarde erover is. Maar daar staat meer dan 2 biljoen aan waarde. Heb ik het niet eens over de overwaarde, maar 2 biljoen aan spaargeld en pensioengeld. Ik zou een goed gesprek aangaan over de euro. Dus ik zou die macht gebruiken, ja, om gesprekken te voeren met ECB en de EU. Om te kijken van hoe gaan we die euro op een gegeven moment andere vorm geven. Want dit kan niet doorgaan. Het kan niet wezen dat een aantal rijke landen in Europa doorlopend bezig is met de financiering van andere landen in Europa die geld tekort hebben, die geen pensioenopbouw hebben. Of geld naar landen waarvan ik zeg, wat heb je daar te zoeken met ons geld? Dus ik zou daar gebruik van maken. Naar een soort reset van de euro. En je kan ook heel simpel aangeven, luister eens, als Europa, ECB niet meewerkt aan zo'n plan, en er zijn een aantal economen die zitten op dezelfde lijn, dan gaan wij gewoon terug naar de gulden 2.0. Feitelijk, de Denen en de Zweden hebben ook geen eigen munt gehouden. Zitten binnen de EU, binnen de EU, maar hebben wel geen eigen munt gehouden. Dan gaan we terug naar onze eigen munt. Wij kunnen niet netto betalen blijven in Europa. Het is makkelijk, hè? Nederland zit bult van het geld. Dus als staat is het vreselijk makkelijk om mooi weer te spelen met het geld van die Nederlander. Op zijn rekening, die niet van hem is, feitelijk. Ja, theorie wel, maar in praktijk niet. Dus je hebt heel veel macht. Nederland als kleinste land heeft heel veel macht. Maar dan moet je wel een andere attitude hebben. Dan moet je wel een ander beeld hebben over Europa. En ik ben helemaal niet tegen één Europa. Want anders worden we vermorzeld in de wereld. Maar zoals het nu gaat, zijn we bezig om als Europa ten onder te gaan. Financieel, politiek, maatschappelijk. We hebben verkeerde prioriteiten, verkeerde doelstellingen. Ja, en dan denk ik, in Nederland moeten we ook heel naar een ander financieel stelsel toe, ander belastingstelsel toe met die toeslagen. Dat is allemaal waanzin. We hebben zo'n complex systeem opgebouwd in dit land, dan gaan we ten onder. Ik bedoel, als miljoenen huishoudens die allebei een baan hebben, nu al alleen maar afhankelijk zijn van een toeslagenstelsel, is er iets niet goed, hè? Dat jij dus alleen maar als partners kan overleven met je gezin, omdat je toeslagen hebt. Dat is niet gezond. Want je moet met jouw salaris, wat je hebt, met z'n tweeën of alleen, moet je gewoon alles kunnen betalen. Dat wil niet zeggen dat je de duurste auto moet. Je moet kunnen eten en drinken en een dak boven je hoofd. Dat kunnen mensen niet. Miljoenen huishoudens zijn afhankelijk van een toezicht. Of van een toeslag. Of het nou zorgtoeslag is, of het is huurtoeslag. Maakt niet uit wat. Dat is bizar. Het is gewoon een fysiek systeem.
Heb je tot slot nog een gouden tip voor de kijker of een wijze les op financieel gebied die je graag mee zou willen geven?
Neem kennis tot je. Ik bedoel, we leven in een tijd dat er zoveel kennis is op financieel en economisch gebied. Als je kijkt hoeveel goede podcasts er zijn met deskundige mensen, onafhankelijke mensen. Ik geloof niet dat we ooit een tijd hebben gehad dat er zoveel kennis aanwezig is. Maar dan moet je wel dat tijd in stoppen. Dus ga eens wat tijd stoppen in het toe-eigenen van kennis. Begin daarmee. Ik kan wel allerlei tips geven, maar je moet het zelf ontdekken. Je moet het zelf doen. En als je die tijd niet wil maken daarvoor, en je wil je niet in verdiepen, be my guest. Maar dat is denk ik belangrijk. Kijk, toen ik in 87 ontdekte hoe verziekt het systeem was, door een gesprek aan te gaan met een organisatie die heet het KNP. Als je naar de website gaat, hetknp.org, het Nederlands Katholiek Persbureau, dat is misschien een hele ouderwetse instelling, maar daar kwam ik in 87 mee in aanraking. Zij begonnen in Nederland met een knipselkrant over politieke, geopolitieke en macro-economische ontwikkelingen. Een knipselkrant. Sinds een paar jaar hebben ze nu ook een website. Zij waren de tijd ver vooruit, maar in die periode kon je nergens kennis vinden. Nergens. Dat was met een lampje kon je het zoeken. En nu hebben we een overkill aan informatie. Dus het ligt niet aan de informatie, het ligt aan de persoon die informatie tot zich moet nemen. En verdom je dat, prima, best, maar dan moet je niet lopen zeiken, even plat gezegd. Er is alleen al jullie podcast, maar er zijn er veel meer. Ik zat van de week een podcast te bekijken van Arno Wellens, over de euro en onder andere over de lening die Zelensky krijgt met die 50 miljard. Als je daar één keer naar hebt gekeken, weet je hoe het spel gespeeld wordt. Het is niet ingewikkeld. Het is nog gratis ook. Dus het is gratis kennis. Kennis is macht en kennis delen is kracht. Dus je moet zorgen dat je die kennis tot je neemt. Er zijn heel veel organisaties en personen die kennis graag downloaden, waar je het kan vinden. Maak daar gebruik van. Dat is mijn tip.
Bedankt voor je tijd, Ab.
Graag gedaan.